De nekklem, dat is een term die de afgelopen dagen flink is gevallen. Politieagenten gebruiken dit om arrestanten in bedwang te houden. Maar het lijkt erop dat deze methode meer dan eens misgaat, waarbij arrestanten zelf zijn overleden, waaronder onlangs Mitch Henriquez. De minister van Veiligheid en Justitie wil nu een onderzoek instellen naar het gebruik van deze nekklem. Maar waar komt die nou eigenlijk vandaan? Aan de telefoon Benno Wai. Benno, jij bent een expert op het gebied van zelfverdediging. Klopt dat?
Dat klopt. Dat klopt helemaal.
Wat is het precies dat jij doet?
Wij geven les binnen onze school op het gebied van Wing Chun en van Braziliaanse Jiu-Jitsu. Vooral in de Braziliaanse Jiu-Jitsu komen heel veel klemmen voor, waaronder de nekklemmen.
Ja, en is dit een gevaarlijke inzet?
Nou, het is niks gevaarlijker dan enige andere klem. Het probleem is denk ik in dit geval, is dat er zijn meerdere mensen die zich over één arrestant ontfermen. Dat is één ding. Dus je kan moeilijk eigenlijk een technische goede nekklem aanzetten.
Ja.
En ten tweede, ik denk dat het misschien nog wel belangrijkste is dat de meeste politiemensen niet echt geoefend zijn in die klemmen.
Nee, maar je hebt het over op de goede manier aanzetten. Waar moet je rekening mee houden als je een nekklem doet?
Nou, als jij een nekklem aanzet, er zijn zoveel verschillende nekklemmen. Je hebt ze van achteren, dat je achter iemand staat. Je hebt ze dat je voor iemand staat. Dat je van de zijkant staat, dat je op iemand ligt, dat je achter iemand ligt. Dus daar begint het eigenlijk al mee met welke soort nekklem heb je.
Weet je welke dan, de politie gebruikt of niet?
Ik heb het op het filmpje gezien en dat was van achteren. Maar dat probleem bij wat ik gezien heb van Mitch is dat er te veel mensen zich ermee bemoeien. En dan gaan normaal gesproken in de training krijgt iemand een pijnprikkel wanneer hij dus in zo'n klem zit.
Ja.
Dan heeft hij de kans om af te kloppen of om verbaal een signaal te geven dat het pijn doet en dat hij niet meer wil. Nou, als jij als arrestant krijg jij een pijnprikkel en dan ga je over het algemeen, dan tap je niet af. Maar dan ga je juist, dan word je nog wilder om uit die klem te komen, want het doet pijn.
Ja.
Ja, en dan is het voor de politiemensen natuurlijk denk ik heel erg moeilijk om waar zit dan de... ze moeten dan eigenlijk weer teruggaan in hun aanhouding, waardoor iemand dan nog weer wilder kan worden.
Ja.
En op het moment dat iemand ontspant, dus op het moment dat jij een nekklem aanzet, je voelt de persoon ontspannen onder je, dat is het teken dat hij weg is. En ik denk dat dat gebeurd is en ze hebben hem eigenlijk in dat busje gezet en hem daar laten liggen. En als hadden ze goede nazorg, dan was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest.
Oké, dus jij denkt dat het komt door zeg maar, het gebrek aan nazorg?
In dit geval denk ik sowieso. Kijk, als iemand...
Wat is dan nazorg in zo'n geval?
Nou, dat je hem eigenlijk even weer op zijn rug legt. De benen even omhoog. Proberen bij zijn positieve te brengen. Want ik heb in de les wel eens iemand... dat ik een nekklem voordeed en dat ik terwijl ik hem aan het voordoen was, dat de jongen wegviel. Dus dan valt hij gewoon weg door de druk op zijn
ja.
Keel.
Dus
dan
dat is
laat
wel...
je het ontspannen en dan breng je hem even weer bij bewustzijn. Maar als dat niet gebeurt binnen een afzienbare tijd, ja, dan heb je een zwaar probleem.
Maar betekent dat het een moeilijke procedure is als het bij het, zeg maar, een oefening al zo ver kan komen?
Ja, het is... De nekklem zelf is het probleem. Het probleem is de geoefendheid van de agent.
Ja.
Weet je wel, en ik vind het een klein beetje kort door de bocht dat de minister dan roept van... ja, we moeten die nekklem eruit gooien. Nou, dat heeft niet zoveel met die nekklem te maken als meer met dat de agenten niet goed geoefend zijn. Kijk, ik heb ook een aantal mensen bij mij rondlopen die bij politie zitten. En die trainen vanuit zichzelf... dit soort dingen, omdat ze weten dat als ze in zo'n situatie terechtkomen, dat ze gedoseerd daarmee om kunnen gaan.
Oké, maar want u vertelde mij eerder dat u ook trainingen geeft aan bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel en zo.
Ja, correct.
U zegt nu dat er ook politieagenten vanuit zichzelf bij u die training volgen. Weet u of zij tijdens de politieopleiding zelf ook begeleid worden door professionals?
Zij worden begeleid door professionals. En maar die professionals hebben die mensen maar tot bepaalde periodes onder hun hoede. Ja, en dan gaat het weer verder met... Want belangrijk voor een politieman is meer natuurlijk, denk ik, de communicatie naar de mensen toe. Het op straat zijn, formulieren invullen. Dus de tijd die zij vanuit het politieapparaat zelf toebedeeld krijgen om te oefenen in dit soort dingen,
mm-hmm.
dat is percentueel gezien zo laag, dat ik denk dat we daar nooit effectief in kunnen zijn.
Nee.
Dat is het jammere, het trieste eigenlijk van het hele verhaal.
En eerder zei u ook, het komt ook, er staan heel veel mensen omheen, iedereen bemoeit zich ermee, het is onhandig om zo'n klem neer te zetten. Maar is het niet zo dat altijd in een situatie, ook bij zelfverdediging en zo, je in een soort onhandelbare situatie zit, waardoor je überhaupt besluit om hem in te zetten?
Ja, dat klopt. Alleen, kijk, wat ik al eerder al aanhaalde, is dat wij trainingen geven juist op dat gebied. Ik heb daar een andere klem op ontwikkeld, waar je heel makkelijk eigenlijk meer naar de rode fase kan gaan. En ja. Op het moment dat je denkt van oké, nou wordt het iets, dat je weer terug gaat naar oranje of naar geel. En dat is meer een, ja, wij noemen dat ook wel een seatbelt grip. Dat is dat je eigenlijk één arm onder de oksel hebt en één arm over de borst. Dus dat je eigenlijk, ja, dat klinkt een klein beetje vreemd misschien, maar dat je probeert een klein beetje jouw hartslag naar beneden te brengen, terwijl je, en dan hopende dat zo'n arrestant dan ook zijn hartslag een klein beetje naar beneden brengt en tegelijkertijd met iemand praten. Kijk, en over het algemeen is het natuurlijk een hoop geschreeuw. Zo'n agent is boos omdat hij voor alles nog wat wordt uitgemaakt en die man die wil niet luisteren naar wat hij te vertellen heeft.
Maar is dat niet juist hetgeen waarop getraind moet worden? Dat zo'n agent dan eigenlijk niet boos raakt? Dat hij niet in zijn eigen woede gaat handelen?
Nee, natuurlijk. Dat is... maar geef het ze maar eens te doen. Weet je, want ik heb wel het idee, en ik praat natuurlijk met de politiemensen die bij mij trainen, dat wanneer mensen, zij worden zo vaak geprovoceerd, en dan wordt de iPhone wordt aangezet op het moment dat zo'n politieman natuurlijk over de schreef gaat.
Ja. Ja,
dat,
okay,
dat betekent niet dat het een excuus is, helemaal niet. Maar ik geef het je te doen, weet je wel.
Ja, maar ja goed, dat is inderdaad natuurlijk de maatschappij. Hè, die doet dat op het moment dat het natuurlijk misgaat. En ze willen graag zo iemand op televisie zetten. Maar ja, is dat niet inherent aan politieagent zijn en in zo'n situatie kunnen optreden? Dat je dan juist wel kalm blijft. Dat je juist wel weet hoe je die klem in moet zetten op dat moment.
Ja, helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Ja, ik vind eigenlijk ook, daarom hebben wij op onze scholen, wanneer jij bij justitie werkt of ambulancepersoneel bent, krijg je bij ons sowieso 25% korting al. En dat is niet omdat ik met mensen moet hebben, maar dat doe ik omdat ik wil graag dat juist dat soort mensen die er afhankelijk van zijn, er bedreven in zijn.
Ja.
En ik zie eigenlijk van alle mensen die bij mij voorbij komen, en dus vanuit een ziekenhuis bijvoorbeeld, dat misschien 10-20% daarvan überhaupt als sport doet.
Ja.
En daar dan misschien nog eens een keer de helft van dat het iets te maken heeft met een zelfverdedigingssport.
Ja.
Dus ja, die mensen zijn er zelf ook niet mee bezig. Die verwachten eigenlijk een beetje dat het hun aankomt waaien. En dat is het jammere.
Ja. Benno, dankjewel. Eigenlijk moeten ze allemaal bij jou een training komen volgen. Maar dankjewel dat je ons even opheldering hebt gegeven.
Prima, geen dank.